Morgen allemaal. We hebben de afkondigingen van de kerkraad. In deze dienst vieren we het heilige avondmaal met brood en wijn, het teken van het lichaam van Jezus. Van harte nodigen we iedereen uit aan de maaltijd die Jezus Christus van harte beleidt. En in onze gemeente is toegelaten door openbaar geloofsbelijdenis tot deze maaltijd. De kerkraad maakt met blijdschap mee dat onze dorpsgenoot Kes Bolhuis en straatgenoot graag blijdend lid van onze gemeente wil zijn. Hij heeft er alleen moeite mee om in een blijdenisdienst voor in de kerk blijdenis te doen. Daarom is er samen met Kes gezocht naar een manier om toch blijdend lid te kunnen worden. Afgesproken is dat twee leden van de kerkenraad een gesprek met Kes zouden hebben, waarin duidelijk zou worden dat hij van harte zijn geloof belijdt in de drie enige God van zijn doop. Het gesprek heeft maandag 25 september plaatsgevonden. Het was een mooi gesprek waarin duidelijk het geloof van Kes naar voren kwam. Ook het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis is besproken en Kes heeft te kennen gegeven dat hij van harte instemt met de daargestelde vragen. Op deze manier heeft Kes dus zijn geloof beleden en de kerkraad heeft besloten dat hij op grond van dit gesprek na twee afkondigingen blijdend lid is van onze gemeente. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, is Kes blijdend lid van onze gemeente vanaf 15 oktober aanstaande. Dan. Kijken, waar heb ik het neergezet? Notities. Ja, we hebben een mooi bericht net binnengekregen van Jasper en Wendy Meijer. Zij hebben een dochter gekregen en ze heeft de naam Rosemarie Liedewaai en ze noemen haar Liedewaai. Oh, prachtig. Verder is de collecte van morgen voor Stichting Stimulans Educatie Rwandese Kinderen, Stichting STERK afgekort. Deze stichting zet zich in voor het onderwijs voor kinderen in het dorpje Miguzi in Rwanda. Ik wens jullie een goede dienst tegemoet.
Goedemorgen allemaal. Ja, het avondmaal is onder andere bedoeld om ons geloof te versterken. Ons geloof is van zichzelf niet altijd zo sterk, heeft soms nodig dat we versterking krijgen. Nou, daarvoor hebben we het avondmaal gekregen. En we zullen in deze dienst ook stilstaan bij moeite die je kan hebben met het geloof en hoe God ons daarbij wil helpen. We zullen zometeen na Fotum en Zegengroet ons eerste lied gaan zingen. We mogen God ontmoeten in deze dienst en we zingen met elkaar het lied Wees stil voor het aangezicht van God. Zullen we nu onze afhankelijkheid van God belijden en daarbij gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij die trouw is en altijd trouw zal blijven, nooit loslaat waaraan hij begon. En voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij zullen met elkaar nu onze geloof belijden in de drie enige God in wie wij mogen geloven. Zullen we ons geloof belijden door middel van de belijdenis die wordt voorgelezen. Laten we van harte dat in ons hart ook mee belijden. En daarna gaan zingen het lied Geest van hierboven. Liedboek 675 vers 1 en 2.
Uit genade mogen we ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij is neergedaald in de hel. Maar hij is opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. En zie, hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij weer komen om ons als levenden in de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het vlees. Ik geloof in het eeuwige leven.
Zullen we nu samen gaan bidden? Heer onze God, trouwe Vader, we zongen net hemelse vrede, deel u nu mede. Hemelse vrede, dat is wie u bent, de God van de vrede, die ook wilt dat er vrede komt, die ook eraan werkt dat er een vrederijk zal komen. En tegelijk, wat is die vrede ver weg? Want wat is het verschrikkelijk wat nu weer in Israël gebeurt, terwijl er al zoveel geweld op deze aarde is, maar nu daar, dat daar ineens die aanvallen kwamen van Hamas, dat daardoor weer zoveel mensen zijn gedood en gewond en gevangen genomen en zoveel mensen in angst weer leven en dat gaat maar door ook vandaag. Heere God, we bidden u, ontfermt u zich. Ontfermt u zich over de mensen die daar nu weer onder moeten lijden. En wij bidden u inderdaad, geef vrede. Geef dat dit niet ook weer een jarenlange strijd van dag aan dag bloedvergieten hoeft te zijn. Maar wilt u de weg ook weer openen naar gesprek, naar vrede. Heer God, dat bidden we u. En zo bidden we ook voor andere gebieden op deze aarde waar veel geweld is, Heer. Wilt u de weg naar vrede openen door dat ook in de harten van mensen te geven dat ze daarna willen zoeken. Heere God, Wilt u ons uw vrede geven in deze dienst? Dat wij mogen ervaren dat wij in vrede, in een goede verhouding met u mogen leven. En dank u wel dat we daarom het avondmaal mogen vieren. Het avondmaal waarin we eraan denken dat de Heer Jezus zich totaal voor ons heeft gegeven om ons in vrede met u te laten leven. En dank u wel dat inderdaad ons leven mag zijn. En geef ja, dat we dat ook elke keer weer mogen beleven. Dat we mogen leven in vrede met u. En tegelijk weten we dat en ervaren we dat het geloof ook moeilijk kan zijn. Daar zullen we ook over nadenken. Juist als er zoveel gebeurt in de wereld, dan ja, kan het voor ons ook moeilijk zijn om te blijven geloven. En zegen ons daarom als we daarover nadenken. Hoe we mogen blijven geloven met uw hulp. Zegent u daarom ook de uitleg van uw woord en het luisteren naar uw woord. Er is alle reden ook om u te danken vandaag. Wat is het mooi dat Jasper en Wendy een prachtige dochter hebben gekregen, Liedewijn. En dat Hadewig een lief zusje kreeg. En we danken u ervoor dat u alles goed hebt gemaakt bij de geboorte. En dat u de schepper bent van dit prachtig mooie mensenkind. Dat Liedewijn ook uw kind mag zijn. Dat vanaf het allereerste begin zo is. Heere God, dank u wel voor de zegen, voor de blijdschap die u gaf in dit gezin. En wilt u ze ook verder geven wat ze nodig hebben. Heere God, dank u wel dat we vandaag weer gesterkt mogen worden in ons geloof. Wees daarom met uw geest bij ons, zodat dat ook gebeurt. En verhoort u ons bidden in Jezus' naam. Amen. De kinderen die naar Vonkel willen gaan, mogen naar Vonkel gaan. Veel plezier met elkaar. En wij zullen met elkaar gaan lezen nu uit de Bijbel en stukje uit Markus 9, vers 14 tot en met 29. Ik zei al even van, we zullen het gaan hebben over dat geloof ook best moeilijk kan zijn. Nou, dat blijkt heel duidelijk in dit gedeelte, Markus 9, vers 14 tot 29. Dat lezen we nu met elkaar.
Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hem heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hen: waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan en knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen: wat zijn jullie toch ongelooflijk volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik nog jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuip trekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader: hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde: al van zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem: of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Een geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging in huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: waarom konden wij die geesten uitdrijven? Hij antwoordde: dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.
Ja, geloven is niet makkelijk. Ik denk zelfs wel eens van, zou het niet een stuk makkelijker zijn als je niet geloofde? Dan heb je allerlei heel moeilijke vragen die je hebt als je gelooft, die heb je dan niet. Want geloven geeft toch moeilijke vragen? Bijvoorbeeld de vraag, waarom laat God toe dat, nou, dat er zo'n gigantische oorlog en zoveel geweld weer is in Israël. Waarom laat God toe dat mensen ziek worden en soms ook nog helemaal niet zo oud zijn en ernstig ziek worden of zelfs overlijden? En waarom maakt God alle mensen niet beter? Nou ja, misschien oude mensen, daarvan zeggen we van ja, nou hè, mensen hoeven ook niet altijd hier op aarde te blijven leven. Ze mogen ook een keer naar de Here gaan, maar waarom maakt God niet alle mensen die nog niet zo oud zijn en ziek zijn, niet beter? En waarom laat hij allerlei andere moeilijke dingen gebeuren? Hij is toch machtig? Hij kan toch er wat aan doen? Ja, dat soort vragen, dat kan je hebben als je gelooft. En als je niet gelooft, nou dan heb je in ieder geval dat soort moeilijke vragen niet. Van waarom laat God het allemaal toe en zo? Want je denkt gewoon dat het allemaal een beetje vanzelf gaat en zo. En bovendien, dat maakt het geloven ook moeilijk, staan er dingen in de Bijbel die ook heel moeilijk zijn om te geloven. Ik spreek wel eens mensen die zeggen van, ik vind het zo moeilijk om in de hemel te geloven. Dat er een hemel is. Want we weten best wel veel van het heelal en hoe het heelal in elkaar zit. En om je nou voor te stellen dat daar ergens ook nog zoiets als een hemel is, dat is moeilijk te geloven. Of ja, dat God alles heeft geschapen en het wordt steeds duidelijker in de wetenschap dat het door evolutie is gebeurd. Hoe moet je dan het geloof vasthouden? Geloven is moeilijk. Ongeloof ligt heel erg op de loer, is altijd al zo geweest, maar zeker in onze tijd is dat zo. En we hebben net een verhaal gelezen waarin ook sprake is van ongeloof en van twijfel. En we hebben gezien hoe Jezus daarop reageert. En we zullen kijken of we daar iets van kunnen leren. Van hoe reageert Jezus erop als er bij mensen ongeloof en twijfel is? Hoe gaat het verhaal? Nou, Jezus die ziet op een gegeven moment dat de leerlingen, zijn leerlingen, aan het discussiëren zijn met de fariseeën en de schriftgeleerden. En het onderwerp van discussie is een zieke jongen. En die jongen die is door zijn vader naar de leerlingen van Jezus gebracht. En die vader vroeg aan die leerlingen van, willen jullie hem beter maken? Want jullie zijn leerlingen van Jezus, jullie kunnen dat toch? En de leerlingen hebben dat niet kunnen doen. Ze hebben het geprobeerd, maar die jongen werd niet weer beter. En daarover gaat de discussie met die fariseeën of met die schriftgeleerden. Je kan je wel een beetje voorstellen hoe die discussie is gegaan. Dat de schriftgeleerden zeggen van, zie je wel dat Jezus niet de Messias is? Want anders hadden jullie dat wel kunnen doen. Dus je kan hier aanzien dat Jezus helemaal niet zo machtig is en ook niet de Zoon van God en zo en Messias is. En de leerlingen die zeggen van jawel hoor, want hij heeft heel vaak wel mensen genezen, dat het wel goed ging. Hij is wel de Messias. We weten dat hij dit soort dingen kan. Dat is de discussie en dan komt Jezus eraan. En hij vraagt, waarover zijn jullie zo met elkaar aan het discussiëren? En die vader van die jongen die legt uit wat er is gebeurd. En Jezus reageert dan boos. En hij zegt, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang nog moet ik bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nou nog verdragen? En dan zie je hier dat Jezus niet voor alle vormen van ongeloof evenveel begrip heeft. Hij heeft er geen begrip voor, blijkbaar, of hier in ieder geval niet, hè, en nooit denk ik, als mensen per se niet willen geloven, terwijl ze heel goed weten hoe het zit. De Joodse leiders, maar ook heel veel andere mensen in Israël, willen eenvoudig niet geloven dat Jezus de Messias is. Ze hebben hem allemaal wonderen zien doen, ze hebben hem horen preken, ze hebben zoveel van hem meegemaakt, maar ze willen het gewoon niet geloven dat hij de Messias is. En daar wordt Jezus hier boos om. Hoe lang nog zullen jullie zo ongelovig zijn? Hoe lang nog moet ik jullie verdragen? Dit verhaal is vooral bekend vanwege die uitroep van die vader. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En dat Jezus daar dan liefdevol op reageert. Op dat soort van zwakte in het geloof. Maar je vindt in diezelfde geschiedenis ook een heel boze reactie op het ongeloof. En dat verschil is er dus. Dat hij soms heel liefdevol, Jezus heel liefdevol, op ongeloof kan reageren. Namelijk als je het gewoon moeilijk vindt om te geloven. Je wilt het wel, maar je vindt het gewoon zo moeilijk om het allemaal te geloven. Maar als je niet wil geloven, kan Jezus daar ook heel boos op reageren. Als je gewoon heel goed weet hoe het zit en je denk van het is ook allemaal denk ik wel zo, maar ik wil het gewoon niet geloven, heb helemaal geen zin in. Of ik wil mijn leven niet aan de Heer Jezus geven, want ik hou het liever bij mezelf, dat ik niet naar hem hoef te luisteren. Dan kan Jezus daar boos om worden. En die boosheid moeten we ook niet over het hoofd zien. Dat je zegt van laat ik daar voor mezelf maar eens over nadenken. Wil ik eigenlijk wel van harte geloven? En wil ik wel mijn leven aan de Heer Jezus geven? En als ik dat gewoon niet wil, dan weet ik dat Jezus ook kan zeggen, hoe lang nog moet ik jou verdragen? Ze zijn aan het discussiëren met elkaar, de schriftgeleerden en de leerlingen van Jezus. En Jezus zegt, breng die jongen nou maar eens bij mij. Hij wil die jongen zelf zien. En dat is een mooi detail, vind ik. Die leerlingen en de fariseeën zijn maar aan het discussiëren met elkaar, maar hebben eigenlijk geen oog voor de jongen zelf, die zo ziek is. En Jezus heeft oog voor die jongen in nood, zeg maar. En dat zie je heel vaak in het evangelie, dat Jezus oog heeft voor mensen die het moeilijk hebben. Iemand die ziek is, iemand die ergens aan lijdt. Jezus ziet zo iemand staan of zitten. En dat mogen we vandaag ook bedenken. Jezus heeft oog voor mensen in nood. Hij heeft oog voor mensen die ziek zijn, voor mensen die worstelen met problemen, voor wat dan ook. Jezus heeft oog voor jou als je het zwaar hebt. Ook voor die zieke jongen. Je zou je kunnen afvragen, wat had die jongen eigenlijk voor ziekte? En als je kijkt naar de verschijnselen die hij had, dan lijkt het erop dat hij zoiets als epilepsie heeft gehad. Maar dat zeggen de leerlingen niet. Dat zeggen de mensen daar allemaal niet in die tijd. Die zeggen van nee, hij is bezeten door boze geesten. En je zou kunnen zeggen van, vroeger wisten ze nog niet beter. Vroeger wisten ze nog niet dat zo'n ziekte epilepsie is. En wat je daar wel en niet aan kan doen. Maar wij tegenwoordig weten wel beter. Wij hebben niet meer over boze geesten en dat soort een beetje achterhaalde dingen, zeg maar. Wij zeggen, nee, hij heeft epilepsie. En toch denk ik dat weer een beetje te snel gaat. Want laten we eerlijk zijn, hebben wij ziekte niet heel erg gemedicaliseerd. Dat we bij ziekte het hebben over, dat is de diagnose, dat is de behandeling, en that's it. Maar ik denk dat het nog steeds zo is dat ziekte een geestelijke component heeft en ook een geestelijke strijd met zich meebrengt. Als je ziek bent, kan er zich toch in je hoofd ook van alles afspelen. De vraag, maakt God mij wel beter? Of, ja, als ik nou eens niet beter zou worden, kan ik dan überhaupt nog in God geloven? Of moet God mij eigenlijk nog wel? Ziekte heeft ook een geestelijk aspect. En de ziekte levert ook vaak wel strijd op. We weten dat de duivel ons altijd op zwakke plekken probeert te pakken. Dus ook als we ziek zijn, dat wil gebruiken om iets tussen God en ons in te krijgen. De ziekte heeft iets in zich van een geestelijke strijd. En bij deze jongen wordt dat in ieder geval heel duidelijk. Er is in hem een geestelijke strijd. Jezus heeft oog voor de jongen. En vraagt dan aan de vader, hoe lang heeft hij deze ziekte al? En de vader zegt, nou, al vanaf zijn vroegste jeugd. En dan vertelt hij een verhaal dat eigenlijk een heel triest verhaal is, vol ellende en lijden en zorgen en verdriet en wanhoop. En die wanhoop blijkt ook hieruit dat die vader vraagt, als u iets kunt doen, heb medelijden met ons en help ons. En dan zegt Jezus, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En op een of andere manier breekt dan het geloof door bij die vader en zegt, ja, ik geloof. En dat is heel positief, maar dan komt er meteen achteraan, kom mijn ongeloof te hulp. Dat lijkt een beetje dom, toch? Dat hij dat erbij zegt, kom mijn ongeloof te hulp. Stel je voor, je hebt een sollicitatiegesprek en je wilt die baan heel graag. En in de vereisten stond, je moet wel Engels kunnen. En dat wordt ook gevraagd tijdens dat sollicitatiegesprek van, kun jij ook Engels? En je zegt van, ja, ik kan het wel. Maar ik ben er niet zo goed in. En jullie moeten me er wel bij helpen. Dat is een beetje dom, hè, om dat bij een sollicitatiegesprek te zeggen. Want waarschijnlijk gaat die baan dan aan je neus voorbij. En was het ook niet een beetje dom van die vader om te zeggen, ik geloof, want Jezus had gezegd, als je gelooft, dan wordt je zoon weer beter. Nou, dan had hij beter kunnen zeggen, ja, ik geloof. En dan ging Jezus zijn zoon weer beter maken. Maar hij zegt erbij, kom mijn ongeloof te hulp. Oei, is dat niet een beetje dom? Nee, dat is het niet. He, want wat bij een sollicitatiegesprek niet zo slim is om te zeggen, kan je bij Jezus gewoon wel zeggen. Je kan bij Jezus gewoon je kwetsbaarheid, je zwakke punten, je onkunde laten zien. Je kan ook je mooie, minder mooie kanten bij Jezus laten zien. We hebben gezien, Jezus wordt boos als er echt onwil is, als mensen gewoon het wel weten, maar niet willen. Maar als je het wel wilt, maar je vindt het gewoon moeilijk, en je voelt je er zwak in, ook in geloven. Je kan het gewoon tegen Jezus zeggen. Je hoeft je bij hem niet beter voor te doen dan je bent. Want geloven is niet de kracht in jezelf zoeken, maar naar Jezus toe gaan en zeggen, Heer Jezus, ik kan zelf niet geloven, maar u kunt het. Wilt u mij erbij helpen? En wat dan ook wel duidelijk wordt in dit verhaal is, dat het dus niet gaat om de mate van jouw geloof, zeg maar hoe goed en hoeveel jij gelooft, maar het gaat erom in wie jij gelooft. Het gaat niet om de mate van jouw geloof, maar het gaat om de inhoud, zeg maar in wie jij gelooft. Nog een voorbeeld. Stel je voor, je valt van een rots af de diepte in. En uit de rotswand steekt nog net een tak die je zou kunnen vastpakken en die tak is sterk genoeg om jou tegen te houden, om jou niet te laten vallen. Maar ja, dat weet jij niet, dat die tak sterk genoeg is. En je hebt, terwijl je valt, nog net genoeg tijd om die tak vast te grijpen. Hoeveel vertrouwen in die tak moet je dan hebben om gered te worden? Kan je pas gered worden als je helemaal zeker weet dat die tak sterk genoeg is? Nee, die tak is gewoon sterk genoeg. Dus het hangt niet af van hoeveel jij erop vertrouwt dat die tak sterk genoeg is. En die tak is eigenlijk de Heer Jezus. En hij is sterk genoeg om je te redden. En die redding hangt niet af van hoeveel jij gelooft, hoe sterk jouw geloof is, maar het hangt af van dat jij gelooft in hem. In hem die jouw redding is. Zelfs wanneer je weinig geloof hebt, kan je nog worden gered door hem. Want het hangt niet af van een sterk geloof, maar het hangt af van een sterke Jezus. Geloven is moeilijk geworden. Er zijn veel dingen die het moeilijk maken om te geloven. Ik heb er zo al een paar genoemd. En moeilijk is vooral dat God bepaalde ellende niet wegneemt of toelaat dat het ons overkomt. En dan heb je gewoon die vraag, waarom, Heer? Waarom laat u het gebeuren? Waarom neemt u het niet weg? Waarom laat u dit toe? Ik sprak pas nog iemand die dat inderdaad zei. Ik noemde het al aan het begin. Die zei, ik kan eigenlijk niet meer goed geloven in God. Sinds ik merk dat God toelaat dat jonge mensen ziek worden. En soms ook niet meer beter worden. En nou, heel moeilijk natuurlijk, zo'n vraag. En daar kan je wel iets van zeggen. Dat zo'n genezing, als die plaatsvindt, vroeger plaatsvond of vandaag plaatsvindt. Dat een teken is van het komende koninkrijk en dat er een tijd komt dat iedereen genezen zal worden en zo, maar ja, het blijft toch moeilijke vragen. Geloven is soms gewoon moeilijk. En Jezus weet dat. En daarom heeft hij geduld met die man die zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Jezus weet dat geloven moeilijk is. En wat ik daar vandaag nog van wil zeggen is, wat uit dit Bijbelgedeelte blijkt is dat Jezus wil helpen. Jezus wil helpen bij geloven. Ook ons geloven mogen wij in zijn hand leggen. Want wij zijn zwak, ook ons geloof. Maar hij is sterk en hij wil ons er doorheen helpen. Dus we mogen ook ons geloven in zijn hand leggen. En vandaag reikt hij ons weer brood en wijn aan en zegt, ook hierdoor wil ik jullie geloof ondersteunen. In brood en wijn zien jullie hoe ik mezelf totaal voor jullie heb weggegeven. Aan het kruis en ben opgestaan uit de dood. En daaraan kan je zien dat je wordt gered. Hou je vast aan mij. Daarop komt het aan. Amen. Ja, we mogen het avondmaal vieren. En eerst zal ik nog wat uitleg geven over het avondmaal, zoals dat in een formulier is vastgelegd. Dus eerst wat uitleg over het avondmaal en daarna vieren wij het met elkaar. We zijn hier bij elkaar om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het Heilige Evangelie wordt de instelling van het avondmaal zo beschreven. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en zei, gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn Vader. Met het avondmaal gedenken wij hoe Jezus, onze Heer, zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Zijn offer aan het kruis maakt ons zeker van zijn grote liefde voor ons. Hij gaf zijn leven voor zondaars die eerlijk erkennen dat ze niet waard zijn om God onder ogen te komen. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zussen van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijk feestmaal. Aan tafel geeft Christus ons nieuwe moed en wij vieren dat wij gered zijn. Hij maakt ons geloof sterker door de Heilige Geest. Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer voortaan dienen in ons leven van elke dag. Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen er niet onverschillig of zonder geloof aan deelnemen. God vraagt van ons een oprecht besef van schuld. Als we zonder ons te bekeren toch deelnemen aan de viering, vergroten we alleen maar Gods boosheid over ons en roepen Gods veroordeling over ons af. Ga daarom na bij jezelf hoe je het avondmaal viert. En kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en wees blij over je redding door Jezus Christus. Zullen we nu samen bidden om Gods zegen over de viering. Heere God, onze Vader, van harte danken we u voor het geschenk van het avondmaal. En we danken u voor de grote liefde die u ons hebt bewezen door de Heer Jezus. En we bidden u, geef ons oprecht geloof, zometeen bij het eten van het brood en het drinken van de wijn. Geef ons oprecht geloof en geef ons daarom uw Heilige Geest. En we prijzen u dat we onze redding, de redding van ons leven, nu mogen vieren. We danken u ook voor de eenheid die we met elkaar mogen ervaren in de gemeente. En wij bidden ook, geef ons liefde voor elkaar. Heere God, versterkt u zo ons geloof. Want wat hebben we dat nodig? En we bidden u dit in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zullen we nu met elkaar gaan zingen het lied Vader vol van vrees en schaamte. Gezang 168, vers 1 tot en met 4. Zeg ik dat niet? Ik begrijp het misverstand niet. Oh ja. Ik zei het verkeerd. En zei ik vader vol van vrees en schaamte? Het spijt me bijzonder. Dat is pas voor straks. We gaan met elkaar zingen, even kijken, dat moet ik wel even goed zeggen. Genadig Heer die al mijn zwakheid weet, die gaan we met elkaar zingen. Ja, nu we met elkaar het avondmaal mogen vieren, laten we niet alleen maar kijken naar dit brood en naar die wijn of de bekertjes met druivensap, maar laten we ook denken aan de Heer Jezus die in de hemel is, die het voor ons opneemt, die ook bij deze viering betrokken is en die eigenlijk de gastheer is aan deze tafel. We zullen met elkaar een gaande viering hebben, zoals jullie denk ik weten. Tijdens de viering zullen we met elkaar een aantal liederen zingen. Daarvoor heb ik een aantal liederen uitgezocht. Ik weet niet of het de tijd die er met de liederen heen gaat, zeg maar, precies de tijd is die we nodig hebben tijdens deze viering, maar dat zullen we met elkaar wel zien. En dat houdt de organist vast wel een beetje in de gaten. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven om al onze zonden volkomen te verzoenen. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen. zullen we God samen danken voor deze viering. Heere God, we danken u hartelijk dat we avondmaal mochten vieren en daarbij de dood van de Heere Jezus Christus mogen gedenken en belijden. Zijn dood door wie wij mogen leven. Dank u wel dat hij ons stierf, dat hij stierf om ons nieuw leven te geven. En we bidden u, wilt u inderdaad ons geloof sterker laten worden door deze viering. Ons geloof is soms aangevochten, soms is het moeilijk om te geloven. Maar dank u wel dat we mogen weten dat u ons daarin niet alleen laat, dat u ons helpt, ook helpt bij het geloven en daarvoor ook deze maaltijd hebt gegeven. Heer, geef dat ons geloof daardoor ook weer sterker mag worden. En geef ook dat we in ons leven van elke dag u des te meer oprecht en met liefde willen dienen. Behoort u ons bidden in de naam van Jezus. Amen. Het wordt nog gecollecteerd nu en daarna zingen we ons laatste lied van vanochtend en dat is het lied Dank, dank nu allen God.
Thank you.
We mogen de zegen van de drie-enige God nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.